Gemeente, namens de kerkraad zijn er nog de volgende mededelingen. Volgende week zondag gaat u in beide diensten dominee P. Roos uit Burgum u voor. Komende donderdagavond is de kringavond van CGK Vrouw. Dominee Klomp spreekt dan over genderneutraal in het licht van de Bijbel. De aanvang is 7:45 en nadere informatie vindt u in de brug. Bij de inzameling van uw gave is de eerste rondgang voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 143, vers 1 en vers 2. O Heer, wil mijn gebeden horen. Neig tot mijn smeken gunstig oren. En ook vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar, dat is uw rechtbank, dagen. Psalm 143, vers 1 en 2. Met de Kerk van de Eeuwen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 18 de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen. En wat volgt in de voorzang van Psalm 18? Vervolgens luisteren we naar het woord van God. Vanmiddag lezen we uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 22, de verzen 1 tot en met 14. Dus we doen belijdenis van het geloof, zingen de voorzang van Psalm 18 en lezen Matteüs 22, vers 1 tot en met 14.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zeg de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht. En alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. Maar zij zulks niet achtende zijn heengegaan. Deze tot zijn akker. Gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten. Deden hun smaadheid aan en doden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig. En zijn krijgsheer zendende heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genodigden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen en zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten, uitgegaan zijnde op de wegen, vergaderen allen die zij vonden, beide kwaden en goeden. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En hij zei tot hem: Vriend, Hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zei de koning tot de dienaars, bind zijn handen en zijn voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing naar tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Gemeente, 2 weken geleden hoorden we dat de schuld van mijn ellende helemaal bij mij ligt. Dat lag niet aan de verkeerde schepping, maar aan die vreselijke val, de Adamszonde, die wij elke dag opnieuw bedrijven. Vanmiddag luisteren we naar zondag 4, waarin nog enkele uitvluchten worden behandeld om ons ervan te overtuigen dat de straf op de zonde werkelijk verdiend is. Ik lees u die zondag eerst voor. Vraag 9. Doet dan God de mens geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? En het antwoord, nee, hij, want God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins. Maar hij vertoont zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? En het antwoord, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom, zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, die tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft wordt. Laten we, voordat we naar het onderwijs uit deze zondag luisteren, eerst in gebed vragen om het licht en de leiding van de Heilige Geest. We doen ook voorbeden. Ik heb bericht ontvangen dat de familie Jonkman, die voor Woord en Daad in Canada werkt, in het gebied waar ook Janneke Zoete een tijd heeft gewerkt vanuit onze gemeente, dat die in grote spanningen verkeren. Het hele land, Ecuador sowieso. En ze hebben aan hun vrienden en bekenden en de mailgroep gevraagd om indringend gebed. En wij willen dat ook doen. Laat ons bidden. Almachtige drie-enige God in de hemel, opnieuw mocht uw woord klinken, omdat opnieuw de deuren van uw huis weer open waren, of dat we thuis meegeluisterd hebben en dat nu ook doen. Heere, wat is dat groot dat u ons opnieuw een plaats geeft om uw onderwijs door te geven. Want dat hebben wij zo nodig. Heere, maak ons leerlingen van u. Want wij belijden u dat we zo vaak denken alles wel te weten en op een rijtje te hebben. Maar dan is toch steeds weer uw spreken nodig om te laten zien dat u de allerhoogste leermeester bent. En Heere, dan ligt vanmiddag uw woord open en willen we daaruit horen aan de hand van het troostboek uit Heidelberg. En dan ligt er een ernstige zondag voor ons open. Een zondagsafdeling die spreekt over uw recht. En Heere, dat zijn klanken die wij weerbarstig vinden. Die we misschien niet eens willen horen. Dat u in uw recht staat als u de zonde straft. Als u uw eis laat gelden in ons leven. Heb mij lief. Heere, dat zijn woorden die vanuit, zoals wij geboren zijn, weerstand oproepen. Omdat we liever eigen baas zijn. Wij willen wel horen van God, maar dan alleen van uw liefde en uw barmhartigheid en genade. Van uw goede tierenheid. En u bent het allemaal. Maar u bent ook rechtvaardig. En dat is geen tegenstelling. Heere, leer ons dat deze middag. Leer ons te buigen onder u en onder uw recht. Dat we met David gaan meezingen, Heere, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Heere, verlicht ons daarom door uw Heilige Geest en leid ons door uw woord. Leer ons dat ook dit een deel is van de enige troost in leven en in sterven. Want als we onze ellende niet recht kennen, als we uw eis niet doorgronden, wat moeten wij dan met Jezus doen? En daarom, Heere, leer ons te buigen voor uw woord, ook als dat woord vanmiddag pijn doet. Heere, zegent u de hele gemeente, onze kinderen, onze jongeren, zij die in de kracht van het leven staan, onze ouderen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Onderwijs ook hen die uw stem door genade in hun leven hebben leren horen en verstaan. Vernieuw uw kinderen. Want hoe vaak vallen we weer terug in onze onbekeerlijkheid. Heren, het is nodig dat u steeds weer voorop gaat. En dat u ons bij het leven houdt. Maar bekeer ook hen die u niet kennen met hun hart. Bekeer hen. Wilt u dat ook doen bij hen die wellicht een verkeerde weg gaan. Terwijl ze zelf denken, ik ben op de goede weg. Heere, als er bij ons een schadelijke weg is, ontmasker dat dan. En leid ons op de eeuwige weg. Want nu is dat nog niet te laat. We leven nog in het heden van genade. En in dat heden van genade opent u het woord van uw genade. Heren, wij bidden u ook voor uw koninkrijk in deze wereld. In het bijzonder voor zendelingen die op eenzame posten hun werk doen. We hebben gehoord van de familie Jonkman. Het project in Ecuador waar ook onze zuster Janneke Zoeten bij betrokken is geweest. Heer, u weet van de grote spanningen die er in de burgerlijke samenleving zijn. Dat er een burgeroorlog dreigt. Dat er dreiging is van een voedselstop en een watertekort. Heren, het kan allemaal de jonge gemeenten, de christenen, zo raken. Heren, wees met hen. Wees met de familie Jonkman. Wees met al uw kinderen daar. Wees met de kwetsbare kerken. En geef dat er ook oplossingen mogen komen in dat land. Dat er tussen de rebellen en de regering overeenstemming wordt bereikt. Zodat uw koninkrijk niet verhinderd wordt. Heere, breid zo uw koninkrijk uit over het rond van deze aarde. Juist deze weken lazen we over zoveel die nog niet bereikt zijn met uw woord. Heere, voor u is toch niets te wonderlijk. U kunt ieder op deze aarde bereiken. Maar uw gewone weg is toch dat u dat doet door uw woord. Wilt u dat voortgang geven en een ieder die daarin werkzaam is zegenen. Wees u ook met uw kerk in ons land. Ook met de kerken waartoe wij behoren. Heere, u weet van de grote zorgen en de spanningen die er zijn. Mogen we dat alles in uw hand leggen. Er zijn bezinningsbijeenkomsten geweest. Heere, mag het zijn vrucht dragen. Geeft u de leden van de generale synode het licht en de leiding van uw geest. Bewaar ons voor wegen die brengen bij u vandaan. Heere, geef dat in onze kerken het beginsel van de afscheiding die vandaag 185 jaar geleden begon in Ulrum, nog steeds leidend mag zijn voor onze kerken. Namelijk dat uw woord alleen zeggingskracht heeft, van kaft tot kaft. En dat de belijdenis op grond van uw woord ook de begrenzing is voor de kerk. Heere, geef dat we het mogen naspreken en mogen toepassen voor eigen hart en eigen leven. Wees u ook met de burgerlijke gemeente. We werden deze week opgeschrikt door een plofkraak in het dorp. Velen hebben het gezien. Er zijn ook velen geschrokken. Er zijn velen geëmotioneerd geweest. Heere, wij bidden u voor al die mensen die in publieke functies de orde handhaven. Wij bidden u voor het gemeentebestuur, ook hierin. Wij bidden u voor al die winkeliers die schade hebben. En geeft u dwars door alles heen dat het een middel mag zijn om verder na te denken over dit leven. En Heere, dan is voor u toch niets te wonderlijk. Wees u ook hier deze middag in de Elimkerk. We staan gereed om uw woord te bedienen. Heere, leid ons door uw Heilige Geest. Geeft u ons liefde en geeft u ons ernst. Geeft u de woorden in de mond en bewogenheid in het hart. En scheld de Satan dat hij zijn schadelijke werk niet kan doen. En dat alleen om de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. En als inleiding op de preek zingen we dan uit Psalm 14, vers 2, 3 en 7. Psalm 14, vers 2, 3 en 7. De grote God die het recht verdedigt. En ook, hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen. En och daalde het heil uit Sion spoedig neer. Psalm 14, vers 2, 3 en 7 na de inzameling van uw gaven. Laten we na de preek zingen Psalm 85, vers 4. Psalm 85, vers 4, na de prediking. Geliefde gemeente, tijdens de kennismakingsbezoeken bij u heb ik ze zien hangen. In de hal of in de woonkamer. Van die bordjes of tegeltjes met een bijbeltekst erop. Vaak is het de trouwtekst of uw belijdenistekst. Of soms ook een andere tekst die u heeft aangesproken of geraakt heeft. Het zijn vaak bekende teksten uit de Bijbel die heel kernachtig iets weergeven van de spits van het evangelie. Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Ik heb ook varianten zien hangen op Haggai 2, vers 10. In dit huis zal ik vrede geven. En bij een van u zag ik de bemoedigende woorden hangen uit Jesaja 12, vers 2. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en niet vrezen. Want de Heere, Heere is mijn sterkte en mijn psalm. Hij is mij tot heil geworden. Wat mooi als er ook in ons huis aan de muur bijbelwoorden zijn om zomaar over na te denken. En laat u ze daarom ook vooral hangen. Maar toch is het wel opvallend dat wij nooit teksten ophangen die spreken over Gods toorn. Ook in de pastorie niet. Ik ben nog nooit een wandtegeltje tegengekomen met daarop bijvoorbeeld Nahum 1 vers 2. Een ijveren God en een wreker is de Heer. Of Hebreeën 12 vers 29. Want onze God is een verterend vuur. En laat duidelijk zijn, dat zijn ook geen teksten die we zomaar los aan de wand moeten hangen. Maar het is wel de Heilige Schrift. De werkelijkheid van de toren van God. De werkelijkheid van de straf op de zonde. De werkelijkheid van de hel. Geloven we er nog in? Laten we aan de hand van zondag 4 gaan luisteren naar het onderwijs uit de Schrift. Onder het thema: God staat in zijn recht. En dan lezen we in zondag 4 dat God op drie manieren in zijn recht staat. In de eerste plaats in zijn eis. In de tweede plaats in zijn toorn. En in de derde plaats in zijn straf. Dus God staat in zijn recht. In zijn eis, in zijn toorn en in zijn straf. Eerst, God staat in zijn recht, in zijn eis. Gemeente, we zijn gekomen in zondag 4 bij de laatste zondag van het stuk van de ellende. En dan zou je kunnen vragen, hebben we daar in zondag 2 en 3 nog niet genoeg over gehoord? Nee. Nee, heel bewust hebben de opstellers van de catechismus ervoor gekozen om nog één keer stil te staan bij onze ellende. Waarom? Nou, dan moeten we eigenlijk even terugbladeren naar het begin van de catechismus. Weten jullie het nog? Zondag 1. Wat is uw enige troost? Wat is jouw enige houvast? En het antwoord was kort samengevat: dat ik het eigendom van Jezus Christus ben. Dat is echt de enige troost die waarde heeft. En het is nodig dat we die enige troost met ons hart kennen of leren kennen. En in zondag 1 werd vervolgens beleden dat deze zaligmakende kennis bestaat in de kennis van ellende, van verlossing en van dankbaarheid. En in de zondagen 2 tot en met 4 wordt dat eerste helemaal uitgewerkt. De kennis van onze ellende als onderdeel van de enige troost. En waar gaat het dan over in het stuk der ellende? over Gods wet en over de mens, over ons dus, en over God. Laat het u maar mee. Eerst werd in zondag 2 de vraag gesteld, waaruit kent gij uw ellende? En toen kwam dat korte antwoord, uit de wet van God. We hebben toen gezien dat de wet van God volmaakte liefde van ons eist. Dat was het eerste, de blik werd gericht op Gods wet. En toen in zondag 3, toen werd de blik gericht naar ons. Zijn wij dan zo boos en verkeerd geschapen? Zijn wij dan zo verdorven? En dan staan we voor de vraag, nu we naar Gods wet gekeken hebben en nu we naar onszelf gekeken hebben, kunnen we dan nu over naar een stuk van de verlossing? Nee, zegt de catechismus. Nee, het is nodig om nu eerst nog te spreken over God. Hij staat centraal in zondag 4. Kijkt u maar mee met in de drie vragen van zondag 4. Eerst vraag 9. Doet dan God de mens geen onrecht? Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid ongestraft laten? En in vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? Voordat de catechismus gaat spreken over de verlossing uit onze ellende, is het eerst nodig dat ook gesproken wordt over God. Waarom? Omdat wij anders zo ikgericht naar onze ellende en naar onze verlossing gaan kijken. Nee, het is nodig om onze ellende op het diepst te peilen vanuit God. En daarin mogen we niet alleen spreken over Gods liefde en zijn genade en zijn barmhartigheid. Want dan zouden we zomaar kunnen denken dat Gods rechtvaardigheid en zijn heiligheid tegenover zijn liefde staan. En daarom wil zondag 4 ons een Bijbels een evenwichtig beeld geven over wie God is. Hij staat in zijn recht. En dan allereerst zien we dat vanuit zijn eis. Dat wordt behandeld in vraag 9. De eis van God. En er wordt maar heel eerlijk de vraag gesteld, eist God van ons niet het onmogelijke? Hij weet toch inmiddels wel dat wij die eis van zijn liefde niet, dat wij daar niet aan kunnen voldoen. Is dan God niet onrechtvaardig als hij iets van ons eist, terwijl hij al weet, dat gaat niet lukken? Gemeente, laten we dat eerst vaststellen. Wat is onze belijdenis hier eerlijk? Want herkent u hierin niet gewoon uw eigen gedachten? Is dit niet gewoon een vraag die jij ook al eens gesteld hebt? Gaat die eis van God niet veel te ver? Kennelijk leefden die vragen dus ook al ruim 4 eeuwen terug. En ze komen in 2019 nog even actueel bij ons binnen. Laten we daar eens bij stilstaan. Is dat zo? Vraagt God iets onrechtvaardigs van ons? Iets wat hij eigenlijk niet kan maken om te vragen? Even eerst een voorbeeld. Stel je eens voor dat ik dinsdag op catechisatie vraag, willen jullie voor de volgende keer Genesis 12 in het Hebreeuws uit je hoofd leren? Nou, dan weet ik wat er gebeurt. Dan denk ik dat niet alleen jullie, maar ook je ouders heel fel reageren. En dat als ik thuis ben, al ouders aan de lijn hangen. Dat kan toch helemaal niet? Ze kennen die Hebreeuwse taal toch helemaal niet? En dat dan helemaal uit je hoofd leren? Dat is onmogelijk, dat kunt u niet van ons vragen. Dat is onredelijk. Is dat de situatie die in zondag 4 aan de orde is? Staat het er zo voor tussen de mens en God? Stelt hij een eis aan ons die onredelijk is? Net zoals Hebreeuws leren terwijl je dat helemaal niet kan? Nee. Nee, als we zo de zaken voorstellen, dan is dat een verkeerde voorstelling van zaken. De catechismus belijdt op grond van Gods woord, klip en klaar. God heeft de mens zo geschapen dat hij het kon doen. Wij zijn geen slachtoffers van een God die te veel eist. Wij zijn daders. Want God vraagt alleen maar liefde. En daarmee, en daarom confronteert de catechismus ons met wie God is. Hij leert ons, het leert ons dat we geschapen zijn om lief te hebben, maar dat we er moedwillig voor gekozen hebben om niet lief te hebben. Weet u dat nog van de vorige keer? Niet kijken naar Adam en Eva. Adam, dat ben ik. Elke dag doe ik weer de Adamszonde, die oerzonde, God aan de kant laten staan, hem op de tweede plaats zetten en hem vervolgens vergeten. En dat noemde de Bijbel haat. Maar de catechismus houdt op grond van de schrift ons eraan vast. God heeft de mens zo geschapen dat hij het kon doen. En vervolgens, maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel van deze gave beroofd. Nee, dat staat er niet. Dat zouden we misschien wel willen. Het is de duivel de schuld. Dan hebben we weer een muizengaatje om een ander de schuld te geven. Zeker, de duivel had zijn aandeel erin. Maar de mens heeft hem bewust binnengelaten. Vrijwillig. En daarom staat er in het vervolg van antwoord 9. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Gemeente, dat is onze positie voor onze schepper. Moedwillig ongehoorzaam. Net zoals die genodigde in de gelijkenis die we met elkaar gelezen hebben. Jongens en meisjes, misschien kennen jullie dat verhaal wel, die gelijkenis. Er gaat een zoon van de koning trouwen. En in die tijd in Israël, toen de Heer Jezus die gelijkenis vertelde, was het gebruikelijk dat de vader en de moeder van de zoon de bruiloft organiseerden. Dat gebeurt ook in deze gelijkenis. De koning stuurt zijn knechten op pad naar de genodigden. Die waren al eerder uitgenodigd, maar nu gaat het feest beginnen en nu wordt het tijd dat die genodigden ook komen. Dan gaan de knechten. Maar als ze weer terugkomen, dan zeggen ze: koning, de genodigden willen niet komen. Nou, dan stuurt de koning andere knechten. En die krijgen de taak om er ook nog eens bij te gaan vertellen: jullie moeten echt komen, jullie zijn genodigd. Want weet je wat voor heerlijke maaltijd er klaar staat? Ossen, gemeste dieren zijn geslacht. Verder is alles gereed. En zo doen de knechten. Nog één keer nodigen ze de rijke mensen uit. Grootgrondbezitters. Mensen met een eigen bedrijf. Maar weer is het antwoord: nee, we komen niet. Ze willen gewoon niet komen. Ze laten de koning voor wie hij is. Ze schuiven de zoon van de koning aan de kant. Wat een brutaliteit. Wat een belediging voor de koning en zijn zoon. Gemeente, dat is het plaatje wat bij zondag 4 hoort. Zo zijn wij. Moedwillig. Ongehoorzaam, zegt de catechismus. De gasten uit de gelijkenis slaan helemaal geen acht op die uitnodiging. Kijk maar in vers 5. Het interesseert ze gewoon niet. Hun eigen belangen staan voorop. De genodigden zijn hier geen slachtoffer, maar dader. Ze hebben moedwillig de uitnodiging de wind geslagen. En gemeente, zo staan wij tegenover God. Maar God handhaaft de eis van zijn liefde. En hij zegt tegen u, tegen jou, tegen mij, ik heb je goed geschapen. En ik vraag maar één ding. Heb mij lief. Maar ik zie alleen maar moedwillige ongehoorzaamheid. Gemeente, daarom houdt de tegenwerping uit vraag 9 ook geen stand. Vraagt God niet te veel van ons? Nee. Nee, hij vraagt volkomen liefde en hij blijft dat vragen. Hij zou ophouden om God te zijn als hij zijn liefdeseis zou laten vallen en de zonde door de vingers zou zien. Dat verdraagt zich helemaal niet met zijn rechtvaardigheid. Jongeren, als jij een vriend hebt die zegt, joh, ik zit even in geldnood, kan ik 100 euro van je lenen? En jij denkt er even over na. En je denkt, nou ja, ik heb het geld liggen en ik doe er nu niks mee. Dus je zegt, prima, jij krijgt 100 euro van me. Je mag het zonder rente van me lenen, maar ik heb het graag over een maand weer terug. Prima. Maar als die maand voorbij is en je wacht nog een week en je hoort niks, dan stuur je hem toch even een appje. Joh, weet je het nog, 100 euro? Je hoort weer niets. En dan bel je hem op. Joh, 6 weken geleden heb je 100 euro van me geleend en je zou het vorige week al terugbetaald hebben. En dan zegt je vriend, ja hoor, het spijt me zeer, maar ik heb het niet meer. Ik heb het uitgegeven en ik kan het ook niet meer terugbetalen. Mijn spaargeld is ook op. Maar weet je, laten we het er gewoon niet meer over hebben. Nou, daar ga jij niet mee akkoord. En terecht. Want jij hebt recht op die 100 euro. En dat je vriend zegt dat hij het niet terug kan betalen, dat zorgt er niet voor dat die schuld opeens wegvalt. Nou, zo is het met eerbied gesproken, ook met God. Hij staat in zijn recht als hij komt met zijn eis van liefde. God heeft nog steeds het volste recht om van ons te vragen hem lief te hebben, te dienen en te volgen met een volkomen hart. Een gemeente, als de Heilige Geest in jouw leven gaat werken en hij laat zien wat die liefdeseis is uit zondag 2. En hij gaat u leren wie u bent, zondag 3. Dan gaat hij ook leren dat de drie enige God in zijn recht staat en zijn eis handhaaft, zondag 4. Misschien zeg je wel, wat een somber beeld. Is dit nu evangelie? Ja, gemeente. Ja, want de enige troost ligt daar waar ik leer zeggen, Heere, u hebt volkomen gelijk. Naar uw rechtvaardigheid mag u van mij eisen dat ik u volkomen lief heb. Maar ik kan het niet meer, Heere. Omdat ik me moedwillig van die gave heb beroofd. Als ik eerlijk ben voor uw aangezicht, dan moet ik belijden dat ik altijd maar weer mijn eigen wegen wil gaan. Dat ik uw uitnodiging niet wil aanvaarden. Gemeente, voelt u dat wij een ander nodig hebben? Voelt u dat ook deze zondag, die gaat over God, maar één kant op stuwt? Namelijk dat we gaan erkennen, ik ben een verloren mens. Ik ben opstandig. Ik ben ongehoorzaam. En God staat in zijn recht als hij mij voor eeuwig laat in de ellende die ik zelf gekozen heb. Maar juist tegen die donkere achtergrond schildert Gods woord de komst van Jezus Christus. Als er dan niemand is die aan Gods recht, aan zijn liefdeseis, aan zijn wil kan voldoen, Dan klinkt er in de hemel, zie ik kom, o God, om uw welbehagen te doen. Uw wet, uw liefdeseis, is in het binnenste van mijn ingewand. Ja, dat heeft Christus van eeuwigheid gezegd. Hem hebben wij nodig. Hij heeft Gods wet volkomen vervuld. En zonder hem, gemeente. Ik moet het u zeggen. Zonder hem rust Gods eis tot in alle eeuwigheid op u. Op jou. En weet je wat dat betekent? En laten we dat woord met grote schroom gebruiken. Dat betekent de eeuwige verdoemenis. Dan moet u voor eeuwig Gods toorn dragen. Dat brengt ons bij het tweede. God handhaaft zijn recht. Hij staat in zijn recht ook als het gaat over zijn toorn. Jongens en meisjes, die knechten van die koning uit die gelijkenis. Die tweede groep. Die worden gedood. Want die genodigden die willen gewoon niet horen dat ze naar die bruiloft moeten komen. En ze denken, als we die knechten nu doodslaan, dan zijn we er vanaf. Dan zijn we vrij, dan kunnen we doen en laten wat we willen. Maar als de koning dat hoort, dan gaat hij erop af met een leger. En dan staat er in de Bijbel in Matteüs 22. En hij werd toornig. Dat betekent, hij werd heel boos. En niet zomaar. Nee, de genodigden hebben zijn boosheid als het ware uitgelokt. Ze willen niet komen. Ze schuiven de koning aan de kant. Ze beledigen hem. En ze hebben bovendien ook nog eens zijn knechten gedood. Dat roept zijn toorn op. En daar gaat het over in zondag 4. Gods toorn. Gemeente, dat is heel confronterend. Als de Bijbel spreekt over Gods toorn. Dan voelt u misschien op dit moment al de vraag in u opkomen. Ja, maar kan God dan de zonde niet door de vingers zien? Nou, dat is eigenlijk met andere woorden wat er ook in vraag 10 gevraagd wordt. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee. Nee, dat gaat echt niet. Net als de koning in de gelijkenis is zijn toren rechtvaardige toren. Gods toren komt voort uit zijn vlekkeloze rechtvaardigheid. Uit zijn heiligheid. Gods toren komt voort uit zijn liefde. En als wij denken dat het allemaal nog wel meevalt, dan hebben we de diepte van onze zonde en ellende nog niet goed gepeild. Zonde is God totaal afwijzen in zijn rechtvaardigheid, in zijn heiligheid, in zijn liefde. En op vele plaatsen in de Bijbel laat de Heere zien, ik kan de zonde niet ongestraft laten, want dan zou ik geen God meer zijn. Dan zou ik mijn eigen rechtvaardigheid aan de kant schuiven. En dat wil ik niet. Maar gemeente, als het gaat over Gods toren, dan moeten wij niet denken aan bruut geweld. Ik zei u, het is heilige toren. Het is toren die voortkomt uit zijn liefde. Want juist echte liefde kan heilig toornen. Over alles wat die zuivere liefdesverhouding bedreigt. Een voorbeeld, een goed huwelijk van liefde en trouw. Dat verdraagt toch geen derde in het spel? Dat kan toch niet? En als dat toch gebeurt, dan geeft dat heftig verdriet. Boosheid. Boosheid als uiting van een bittere teleurstelling. Het is gekrenkte liefde. Jongeren, ouderen, zo is het ook met God. En ik besef dat we dan in menselijke beelden over God spreken, maar Gods toorn is heilige toorn. Zijn hevige verdriet, zijn bittere teleurstelling, zijn diepe gekrenktheid. Omdat de mens, omdat wij er met een ander vandoor zijn gegaan. Met de Satan. Gods tegenstander. Elke zonde in mijn gedachtenwereld. Elk woord dat niet naar Gods woord is. Elke daad die niet tot Gods eer is. Is een daad van actief verzet tegen de drie enige God, die vanaf het begin van mijn leven alleen maar volmaakt goed is geweest. En dat roept Gods toorn op. En die toorn leidt tot de eeuwige ondergang. God kan mij niet in zijn nabijheid verdragen. Dat duldt zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid niet. Dat lezen we bijvoorbeeld bij de profeet Habakkuk in hoofdstuk 1 vers 13. U bent te rein van ogen, dan dat u het kwade kunt zien en de kwelling niet kunt aanschouwen. Juist omdat God goed is, juist omdat God liefde is, haat hij het kwade en reageert hij erop. En daarom zegt vraag 10, strekt de toren van de drie enige God zich uit over de aangeboren en de werkelijke zonde. Aangeboren zonde, dat zijn onze kwalijke karaktertrekken. Onze voortdurend verkeerde neigingen. Maar hij toont zich ook over de werkelijke zonde. Zonde in onze gedachten, woorden en daden. Die roepen Gods rechtvaardige toorn op. En hij moet die straffen. De catechisme spreekt over tijdelijke straffen. God, dat kennen we uit de Bijbel ook. Dat God soms in het leven van mensen of bij volkeren, gebieden, straffen zendt. Denk aan de zondvloed. Denk aan de ballingschap. Maar de Bijbel spreekt ook over Gods toekomende toorn. Gods woord spreekt ook over de eeuwige straf. Gemeente, laten we nooit oppervlakkig spreken over Gods eeuwige toorn. Gelooft u trouwens dat die er is? Gelooft u dat echt? Ik moet denken aan een gesprek waarover ik hoorde. Een gesprek tussen twee collega's. De ene ging heel trouw naar de kerk en de ander niet. Die wist nog wel iets van het christendom. Hij kende zelfs de begrippen hemel en hel. En die man die vroeg aan die collega die altijd naar de kerk ging, zegt: Pieter, geloof jij dat nu allemaal? Geloof jij dat er een hemel is? Jazeker, jazeker, natuurlijk. Die is er. Daar komen al diegenen die in Jezus Christus geloven als hun zaligmaker. Ja, maar geloof jij ook dat er een hel is? En toen werd het even stil. Ja, dat geloof ik ook. Ja, maar wat is dat dan? En Pieter aarzelde wat. Dat is een plaats waar je eeuwig zonder God bent. Dat is vreselijk. Dat zul je jezelf ook altijd kwalijk nemen. Dat je God aan de kant geschoven hebt. En zijn collega was onthutst. Ja, maar Pieter, als die hel zo vreselijk is, waarom heb je me er dan nog nooit voor gewaarschuwd? Gemeente, wat een aanklacht. Want zo gaat het toch vaak, dat we zwijgen. En daarom nog een keer de vraag. Gelooft u in de Bijbelse werkelijkheid van Gods toorn? Of hebben we onszelf er niet voor over om die ander te waarschuwen? Want er is wel een verschil. Soms rij je op een provinciale weg en dan zie je de tegenlichters allemaal met lichtsignalen naar je seinen. En op een gegeven moment denk je, oh, dan zal er verderop wel een mobiel flitsteam staan. En zo doen wij dat toch? Dan waarschuwen we onze medeweggebruikers, want anders kost het hem een paar tientjes. Waarom is dat zo moeilijk als het over veel meer gaat dan een paar tientjes? Waarom hebben we onszelf er niet voor over? Gemeente, om de ernst van de situatie te benadrukken, citeert de catechismus Galaten 3 vers 10. Vervloekt is een ieder die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt. Wat een huiveringwekkend woord. Maar weet u wie daar het meest over gesproken heeft? Over Gods vloek? Over zijn toorn? Over het oordeel? De Heere Jezus. Er is niemand die scherper gesproken heeft over het oordeel van God en over Gods eeuwige heilige toorn dan Christus zelf. En wat was hij daar diep onder bewogen? Die hardnekkigheid, die onbekeerlijkheid van de mens, die heeft hem tot in het diepst van zijn ziel geraakt. We kunnen dat bijvoorbeeld lezen in Lucas 19. En toen hij nabij de stad Jeruzalem kwam, weende hij over haar. En hij zei: och, of u ook bekende, ook nog in deze dag, wat tot uw vrede dient. Of die smartelijke uitroep in Matthäus 23. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kuikens bijeenvergadert onder de vleugels. En u hebt niet gewild. Wat zou de Heer Jezus zeggen over Oude Kerk aan de Amstel, als hij nu hier voor u staat? En hij staat hier voor u. Oude Kerk. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Maar u hebt niet gewild. Toch, gemeente, toch is ook de kennis van Gods toorn onderdeel van die enige troost voor al Gods kinderen. Hoe dan? Als je de Heer Jezus Christus leert kennen door het wonder van Gods genade, dan ga je zien hoe je heel je leven niet anders hebt gedaan dan de Heere verdriet doen. Dat je zijn liefdeseis in de wind geslagen hebt. Dat je zijn heilige toorn verdiend hebt. Maar dan wil de Heilige Geest ook licht laten vallen over dat grote wonder dat Jezus Christus is gekomen om Gods toorn te dragen. Ja, zelfs hij schrok ervan terug in de hof van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hij heeft de last van de eeuwige toorn van God gedragen, waaronder ik had moeten verzinken. En hij deed het uit enkel liefde voor mensen die Gods toorn verdiend hebben. Gods toorn daalde in zijn volle omvang neer op die ene, gehangen aan het kruis op Golgotha, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, dat betekent niet verloren gaan, maar het eeuwige leven heeft. Christus is bewogen met u, met jou, ook vandaag. In de prediking druppen zijn tranen. Bekeer u, want waarom zou u sterven? En als we ondanks dat toch doorgaan en de Heer maar laten praten, dan moet God straffen. Dat brengt ons bij het derde. God staat in zijn recht. In zijn straf. Misschien is er al luisterend een vraag bij je opgekomen. Misschien zeg je wel, ja maar wij hebben toch een God van liefde. Het evangelie spreekt toch van genade. Trouwens, daar sprak u toch net zelf ook over. Ja, de Heer is rechtvaardig, dat geloof ik zeker, maar hij is toch ook barmhartig? Nou, dat is vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? Maar laten we, voordat we gaan luisteren naar het antwoord op vraag 11, eerst eens teruggaan naar die gelijkenis uit Matteüs 22. De genodigden zijn niet gekomen. En in de gelijkenis bedoelt de Heer Jezus dan het volk van Israël. En die noemt hij in vers 14 de uitverkorenen. Ze wilden niet op de nodiging ingaan. Ze wilden die niet aanvaarden. Maar dan doet de koning iets heel bijzonders. Hij stuurt zijn knechten weer op pad. Ze moeten naar de kruispunten in de stad gaan waar veel publiek is. En daar iedereen uitnodigen om te komen op de bruiloft van zijn zoon. Toen werden dus niet alleen de uitverkorenen geroepen, het volk van de Joden, bedoelt hij daarmee. Maar toen werden er nog veel meer geroepen. Zo is het woord ook hier gekomen. Maar in die tijd, als je geroepen werd tot een bruiloft, dan wist je, dan moet ik mijn kleren wassen. Ik kan niet zomaar naar die bruiloft gaan. Dat zou ook een belediging zijn van de koning. Ik heb een schoon, gewassen, nieuw kleed nodig. Een bruiloftskleed. En zo komt heel die feestzaal vol. Vol met mensen. Die zomaar van straat geplukt zijn. En ze komen onder de voorwaarden die de koning heeft gesteld. Bruiloftskleren aan. Gewassen. Want daarmee geef je aan, ik wil die koning en zijn zoon ook eren. Maar als de koning die zaal overziet, dan ziet hij één gast die geen bruiloftskleren aan heeft. Iemand die op eigen voorwaarden naar binnen is gegaan. En daarmee minacht hij de koning. Wij voelen dat in onze cultuur misschien wat minder aan. Maar in die tijd was het niet hebben van een bruiloftskleed net zo erg als de uitnodiging afslaan. En wat zegt die koning dan? Vriend. Hoor je dat het niet aan de koning ligt als die straf volgt? Vriend. Hoe zijt ge hier ingekomen? Welk recht denk je te hebben om hier zonder bruiloftsklederen te mogen zitten? Waarom minacht je mij? Dan blijft het stil. Die brutale gast die verstomt, staat er. Hij heeft geen enkel weerwoord. En dan volgt de straf. Neem hem weg. En dan ziet u dat in het vertellen van de gelijkenis de toepassing door de Heer Jezus al verwoord wordt. Neem hem weg en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing van de tanden. Deze koning zegt dus niet, nu ja, mijn zaal moest tenslotte vol worden en die anderen die hebben al afgezegd. En ja, het is er maar één, zonder bruiloftskleed laat die maar zitten. Nee, het is een rechtvaardige koning die van iedereen hetzelfde vraagt. Is die koning dan ook niet barmhartig? Kan hij die minachting niet gewoon door de vingers zien? Kan hij niet met zijn hand over zijn hart strijken? Gemeente, als wij zo denken over God, zitten we in het hart van vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? En als je die vraag zo stelt, dan bedoel je, Gods barmhartigheid staat toch tegenover zijn rechtvaardigheid? Alsof God zou moeten kiezen. Of rechtvaardig zijn, zeg maar, streng zijn, of barmhartig zijn, toegeeflijk zijn. Maar zo is God niet. De Heere komt voor ons niet even van zijn troon, van zijn rechtvaardigheid af, om vervolgens op zijn troon van barmhartigheid te gaan zitten en de zonde door de vingers te zien. Nee, hij gaat in de weg van zijn rechtvaardigheid, door zijn recht dus, verlossen. Hij doet geen afstand van zijn rechtvaardigheid als hij de mens gaat verlossen. Het is niet of rechtvaardig of barmhartig. Niet de ene keer rechtvaardig en de andere keer barmhartig. Nee, hij is rechtvaardig en barmhartig tegelijk. God is totaal anders dan wij zijn. Hij is de allerhoogste majesteit. En tegen die hoogste majesteit hebben wij gezondigd. En u weet, hoe hoger de persoon tegen wie je zondigt, hoe hoger de straf. Jongens en meisjes, ik hoop dat hier niemand zit van jullie die wel eens anderen uitscheldt. Maar als dat toch gebeurt en jij scheldt op straat je vriendje uit, dan is dat natuurlijk heel verkeerd, maar dan kan een politieman jou daarvoor geen bekeuring geven. Maar als jij in Amsterdam loopt en koning Willem-Alexander is daar op bezoek, en jij staat langs de route en jij beledigt hem met grove woorden, dan zal een politieman jou dus heel snel uitpikken. Meenemen naar het bureau. Waarom? Omdat je de koning beledigd hebt. Majesteitsschennis. Nu, dat is maar een zwak voorbeeld, maar hoe hoger, hoe belangrijker iemand is, hoe zwaarder de straf. En nu spreken we vanmiddag over God. God, de allerhoogste majesteit. De eeuwige God. En daarom, zegt de catechismus, daarom wordt de zonde tegen deze hoogste, eeuwige majesteit ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, gestraft. Jongeren en ouderen, heb je daar nu al eens onder gebogen? Heren, ik wil er niet aan. Ik wil recht overeind blijven staan. Ik wil mezelf handhaven tegenover u. Maar ik kan het niet meer. Ik moet het erkennen. U heeft gelijk. U heeft eeuwig gelijk. Ik heb uw straf verdiend. En elke dag geef ik u daarvoor nog meer redenen. Zoals we zingen in Psalm 51. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Ik moet verloren gaan, Heere. Maar wees mij, arme zondaar, genadig. Gemeente, weet u waar dat zo heel helder klonk? Ook op Golgotha. Daar hangen ze. De zaligmaker, Gods zoon, en twee moordenaars naast hem. Eerst spotten ze allebei, maar dat verandert. Die ene moordenaar die gaat inzien dat hij daar rechtvaardig hangt. En dan gaat hij spreken tegen de ander. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Gemeente, die moordenaar die erkent, Heere, u staat in uw recht. Gemeente, voor zulke rechtelozen is Christus nu gekomen. Hij is verloren gegaan onder het recht van God. Hij heeft de eeuwige straf gedragen voor al diegenen die moeten bekennen. Ik ben geestelijk totaal failliet onder de liefdeseis van Gods recht. Dat is de weg van behoud. Daar ligt de enige troost uit zondag 4. Ik ben echt helemaal, totaal op die ander aangewezen. Die ander, Jezus Christus, die de eeuwige straf gedragen heeft toen hij daar hing op Golgotha vanwege Gods rechtvaardigheid. Want daar waar Jezus Christus hangt, daar zie ik hoe rechtvaardig God is. Hij straft de zonde aan zijn eigen lieve zoon, die de plaats van zondaren inneemt. Daar zie ik ook hoe barmhartig God tegelijkertijd is. Want in de dood van zijn zoon laat hij zien wat hij over heeft voor de verlossing van zondaren. Daar op Golgotha kruisen Gods rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid. Op het kruis van Christus. Daar ligt mijn enige troost. Want als ik zijn eigendom ben, dan is hij verloren gegaan onder Gods toorn. Dan heeft hij mijn straf gedragen. Ja, dan is daar voor mij de vrede met een kus van het recht begroet. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Rechtvaardige en barmhartige Heere in de hemel. Aan het einde van deze dienst willen we u danken voor uw woord. Ja, het was een woord dat scherp was. Dat ons schuldig stelde. Heere, geef dat ons hart en zich niet tegen verzet. Geef dat uw woord ons doet beven. Zoals ook de profeet Habakuk eens heeft uitgeroepen. Als ik uw reden gehoord heb, Heere, zo heb ik gevreesd. En Heere, dat beven onder uw recht en uw oordeel, dat wilt u toch ook gebruiken om ons te brengen aan de voeten van de zaligmaker. Wij belijden ons onze grote schuld voor uw aangezicht. Want het is uiteindelijk toch zo vertroostend en bevrijdend dat de straf die ons tevreden aanbrengt op uw Zoon geladen is. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Heere, wat is dat een heerlijk evangelie. Als we die enige houvast, die enige troost met ons hart kennen. Als wij in u zijn en in u blijven. Heere, geef dat door het werk van uw geest, dat we het eigendom van u zijn. Heere, geef dat we uw woord thuis ook zullen overdenken en als het kan daar ook over zullen spreken. Geef daartoe uw Heilige Geest en vergeef ook in deze dienst alles wat niet was, naar uw heilige wil. Gaat u met ons als we zo dadelijk naar huis zullen gaan. Geef uw nabijheid ook aan hen die daar alleen komen. Wees met ons de week die voor ons ligt. Doe ons niet dwalen van het pad van uw geboden. Verhoor ons, alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 90, vers 7 en 9. Wie kent uw toren, wie zijn geduchte krachten? Maar ook vers 9, laat uw genade ons met haar troost verrijken. Psalm 90, vers 7 en 9. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.